Welkom bij de commissievergadering Bestuur en Middelen van de gemeente Den Helder op 10 januari 2011. Het is de eerste vergadering voor ons in het nieuwe jaar. En het hoort eigenlijk niet, het is wel drie koningen zijn nog geweest, maar toch allemaal nog de beste wensen. En laten we hopen op een vruchtbaar vergaderseizoen. En als... Ja, voor de rest zijn er eigenlijk geen bijzonderheden voor deze vergadering. En dat brengt me eigenlijk bij punt 2. Dat is het spreekrecht voor burgers. Nou, die hebben zich ook niet aangemeld. Dus dat brengt ons alweer bij het volgende punt. En dat is de vaststelling van de agenda. De fractie van de ChristenUnie die wil een aantal actuele vragen stellen over de sluiting van delen van Hotel Den Helder in verband met de brandveiligheid. En zoals wij allen eigenlijk wel weten, is het sinds kort mogelijk in de commissievergaderingen om onder een aantal voorwaarden actuele vragen weer te gaan stellen. Dat was eerst niet mogelijk, nu is het weer wel mogelijk. Ik wil ze toch nog even opnoemen. De vragen dienen ingediend te worden bij de Griffie uiterlijk op de dag van de vergadering om uiterlijk 12 uur. En vervolgens dient er ook nog aangegeven te worden voor welke commissie de vraag bestemd is. En de vraag zelf wordt in principe aan het eind van de agenda behandeld. En als vierde punt, hij mag niet langer duren in totaal dan 10 minuten.
Vraagstelling of de beantwoording?
De behandeling. Dan heb ik ook meteen nog eventjes een voorstel richting de agenda. Bij agenda punt 4, daar is de burgemeester, de portefeuillehouder. Die is op dit moment nog niet aanwezig. Ongetwijfeld komt hij zo direct binnenstormen. Dus ik wil voorstellen om eerst de punten 5, 6 en 7 te behandelen, als u daarmee akkoord kunt gaan. En mevrouw Biersteker, ik zie u met een vraag.
Een vraag van de orde.
Ja.
Ik weet dus niet dat ik vergeet.
Ik heb dus vergeten om aan te geven bij welke commissie of de vragen gesteld zouden moeten worden. Maar ik ging ervan uit dat dat in deze commissie is. Maar nu is de burgemeester er niet. Komt die, ja, weet je zeker dat hij nog komt? Want dit zijn natuurlijk wel vragen die zijn portefeuille betreffen.
Ja, maar ook agenda punt 4 is ook voor de burgemeester. Dus we gaan ervan uit dat hij zo direct nog komt.
Oké. Nou, dan komt het helemaal goed.
Nog andere opmerkingen over de agenda? Kunnen we hem zo vaststellen? Prima. Dan is de agenda bij deze vastgesteld. En dan gaan we verder met agenda punt 5. En dat is het voorstel tot afsluiten van de grondexploitatie van de meester Tichelaar. En nog eventjes, onder andere voor het publiek, zullen we zeggen. De raad wordt gevraagd de grondexploitatie af te sluiten met een saldo van €56.460... en de nog uit te geven kavel van 670 vierkante meter over te hevelen naar de overige gronden en terreinen. En, dan komt weer de gebruikelijke zin, de commissie wordt gevraagd een advies aan de raad uit te brengen. Wie mag ik hierover als eerste het woord geven? Linkkant, de heer Cassander, Partij van de Arbeid.
Ja, dank u voorzitter. Nou, op zich hebben wij helemaal geen bezwaar tegen dit voorstel. Kunnen we ons uitstekend in vinden. Alleen ik ben er vanmiddag nog eens even langs gereden. Het is een enorme puinhoop. Zou het niet gewoon opgeruimd kunnen worden? Het is geen gezicht. De rest doet zo goed zijn best daar om knap spul te maken.
Dank u wel. Tot, de heer Nielt. Geen punt. Mevrouw Biersteken, heeft u nog wat over dit punt? Meneer Wouters,
ja,
behoorlijk bestuur.
Een klein vraagje. Dit wordt overgedragen naar een andere pot in de gemeente. Onder de aantekening dat er een positief saldo is. Dat is er alleen maar omdat de boekwaarde van een nog resterend kavel 70.000 euro is. Hoe lang gaat dat te koop staan en wanneer gaan we dat afboeken? Want op het moment dat dat niet verkocht wordt voor die 70.000 euro, dan is er namelijk een negatief saldo. En dat moet er wel even bijgezegd worden, denk ik. Dus dat is even een vraag. Verder heb ik er geen probleem mee.
Dank u wel. Stadspartij, de heer Jansen.
Ja, dank u wel. Ik heb maar één vraagje eigenlijk. En dat zal komen omdat ik nog niet zo heel lang hier in deze commissie zit. Maar wat is product 851 bouwexploitaties? Voor de rest heb ik geen vragen.
Nee, krijg ik. U ook niet. VVD niet. D66 niet. Nou, wethouder. U bent al aan zet.
Ja, die laatste vraag was het leukst. Nou ja, dat is dat product waar die laatste kavel ondergebracht naar overgeheveld wordt. En ieder product heeft in de begroting een nummer. En dit nummer correspondeert met het product waar deze kavel naartoe gaat. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, het is zo'n puinhoop op het bedrijventerrein al daar. Bedoelt de heer Cassander dan de privépercelen die allemaal verkocht zijn, dus in privé-eigendom zijn? Nee, dat bedoelt hij niet. Hij bedoelt de openbare ruimte. Nou ja, dat was ook wel een beetje vragen naar de bekende weg. Omdat inderdaad de gemeente natuurlijk geen verantwoordelijkheid draagt voor het opruimen van privépercelen. Alles wat ik nu kan doen is daar een aantekening van maken en hem uitzetten in de organisatie. Want het is mij niet bekend en dat zeg ik, ik moet daar even achteraan gaan. Ik hoop dat u daar begrip voor heeft. Voorzitter, dan de opmerking van behoorlijk bestuur. Wanneer afboeken? Ja, op het moment dat die laatste kavel verkocht gaat worden, pas dan verdwijnt die helemaal uit de boeken. Nu wordt die inderdaad overgeheveld naar dat andere product. En u heeft technisch gezien gelijk natuurlijk dat als die, mocht die onverhoopt helemaal nooit verkocht worden, dan zou het een negatief resultaat opleveren. Maar we gaan er vooralsnog vanuit dat het uiteindelijk verkocht gaat worden tegen die boekwaarde van 70.000 euro. En op wat voor termijn? Ik kan u zeggen dat we actief het perceel weer in de verkoop gaan zetten. Dat is wat sluimerend geraakt, zullen we maar zeggen, omdat het laatste kaveltje betrof. Maar hij gaat actief weer in de markt gezet worden. En ja, dan is het afwachten of er kopers zijn of dat inderdaad ook op die manier geëffectueerd gaat worden. Neemt niet weg dat we deze grondexploitatie in ieder geval gaan afronden en sluiten, zodat ook die voorziening uit de boeken verdwijnt. En dat moet u allen toch een lief ding waard zijn. Want dat signaal heb ik in ieder geval begrepen dat die wens leeft bij onze gemeenteraad. Dank u wel.
Dank u wel. Ik ga een snel tweede rondje maken. En ik vraag ook meteen het advies. Meneer Cassander.
Ja, dank u voorzitter. Nou, even een kleine toelichting op de vervuiling in de Rotsrietenleg. Dat betreft alleen de bouwkavel. De rest eromheen zijn allemaal restaurants. Zien de picobello uit. Dat legt er één keer een stuk van de gemeente.
Onderstukje.
Puinhoop. Maar we hebben positieve ziens, haperstuk.
Dank u wel.
Zo valt alles weer samen,
trots.
Voorzitter.
Bronsboom, toch, hamerstuk.
Prima. Dank u wel. Hamerstuk. Nou, dan is agenda punt 5 afgerond. En dan kunnen we concluderen dat hij als hamerstuk door kan naar de raad. Dank u wel. Dank u wel, wethouder. Dan gaan we verder met agenda punt 6. En dat is het voorstel tot de vaststelling van de verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2011. Ik wil nog even een opmerking maken dat het betreft een actualisering van de thans geldende verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2007. En het is de bedoeling dat deze verordening wordt ingetrokken bij de vaststelling van de nieuwe verordening. En ook hiervoor geldt dat de commissie een advies moet uitbrengen aan de raad. En ik wil er wel even op wijzen, het is, laten we zeggen, onze eigen. Net zoals we het hadden over de eigen grond en nu hebben we het over onze eigen verordening. En in die zin zijn er ook geen vragen te stellen aan burgemeester en wethouders. Het is onze verordening. Ik begin deze keer aan de rechterkant voor punt 6.
Wij CDA. Hebben geen vragen over, we zijn akkoord.
Prima.
D66? Ja, één vraag. Artikel 30. Computer-internetverbinding. En dat wordt op een gegeven moment gesteld dat het college stelt, de commissie in de staat. Wordt gesteld gebruik maken van gemeentelijk netwerk. Het moet van de verrichter werkzaamheden. En dan onderstaat op punt 2. Commissielid ondertekent voor bruikleen. De bruikleen overeenkomt met de gemeente. Dat betekent dat het commissielid een computer kan lenen van de gemeente. Of staat dit erin?
Dank u wel. VVD? Mevrouw Gijsbert? Meneer Jansen? Nee. Meneer Wouters? Ook niet. Nou, dan gaan we... Ja? Dan komt onze rivier.
Die ene vraag betreft niet van D66 betreft niet de internetverbinding via de computer, maar dat betreft de bruikleen overeenkomst voor de token.
Hartelijk dank. Nou, dan doen we wederom het snelle rondje en dat kan gewoon een hamerpunt worden, neem ik aan. Ik kijk weer even rond. Ja? Hartelijk dank. Dan gaan we verder met agendapunt 7. En dat is de voorstelling tot vaststelling van de verordening op de fractieondersteuning 2011. Ook hiervoor geldt dat het een actualisering is van de thans geldende verordening op de fractieondersteuning 2007. En deze wordt dus ingetrokken bij de vaststelling van de nieuwe verordening. En ook wederom... De commissie dient de raad hierover een advies uit te brengen. En ook dit is weer onze eigen verordening. Dus we beginnen nu eens aan de linkerkant. De heer Cassander. Meneer Niot. Ah. Ja, mevrouw Biersteken.
Je moet daar toch enigszins kritisch op wezen. Nee, het gaat even over die geheimhouding en de aanwezigheid bij vertrouwelijke besloten commissievergaderingen. Tot zover allemaal prima, maar dan gaat het er ook over, het inzien van geheime stukken. Ik vond dat daarvoor een uitzondering gemaakt zou moeten worden voor de fractieassistent. Die hoeft dan wat mij betreft helemaal niet aanwezig te zijn bij die besloten vertrouwelijke vergaderingen. Dat is wel goed geregeld, maar je fractieassistent ondersteunt je wel. Moet eigenlijk ook kennis kunnen nemen om je, zeg maar... van informatie te voorzien of voor te bereiden. Moet hij wel kennis nemen van die geheime stukken. En ik vond dat de manier waarop dat zo gesteld was, dat dat eigenlijk heel lastig werd. Dus ik vroeg me af of dat zodanig aangepast kon worden, dan dat die fractieassistent op dezelfde wijze als dat wij daar kennis van nemen, via de griffier of dat dan ook, of die dan wel kennis kan nemen van die geheime stukken. Want met die aanwezigheid ben ik het allemaal wel eens. Dat hoeft voor mij ook niet. Maar ik vind wel dat juist die volledig geïnformeerd moet zijn.
Dank u wel. De heer Wouters, behoorlijk bestuur.
Ja, hier zijn wij wel erg kritisch op. Ik zal ook vertellen waarom.
Mevrouw Biersteken.
Ik adviseer om dit voorstel louter op formele gronden gewoon terug te nemen. Omdat het namelijk gewoon niet consequent is. Het raadsvoorstel spreekt over een fractievergoeding van een variabel en een vast deel. In de toelichting wordt er gesproken over een vast deel en in de artikelsgewijze behandeling wordt er alleen gesproken van een vast deel. In de toelichting weer van een vast en een variabel deel. En uiteindelijk staat aan het eind in de tabel alleen maar een vast deel. Dus louter op formele gronden denk ik dat het textueel gewoon niet deugt. Het is niet consequent, dus ik zou adviseren om het terug te nemen en het opnieuw in te dienen. Alleen op die, maar vooruitlopend daarop heb ik nog wel wat kritische dingen op de inhoud zelf. Hè, want ik neem aan dat afgezien van dit formele verhaal het zal weer op dezelfde manier terug zal komen. De regels voor de verdeling van de fractievergoeding. En de geest van deze regeling is natuurlijk dat ieder raadslid gewoon voldoende middelen moet krijgen om zijn vertegenwoordigende en controlerende taak uit te voeren. En dat de fractievergoeding ook uitgaat van een soort samenwerking in een fractie is ook begrijpelijk. Het is echter niet de geest van de wet dat een afsplitsend raadslid of raadsleden daarvoor worden gestraft, dan wel dat er een drempel wordt opgeworpen. En dat zit in dit voorstel wel. En dat lees ik dan uit het feit dat een afsplitsend raadslid alleen het variabele deel, nogmaals, dat zit er niet consequent in, maar in het raadsvoorstel en in de regeling staat het wel, dat alleen het variabele deel dan meegaat. En ik denk dat dat gewoon niet goed is. Overal waar je in deze modelverordeningen, en ik kom daar zo meteen nog op terug, terugkijkt, zie je dat dat zowel het vaste als het variabele deel, en dan wel in een evenredige verdeling van de oorspronkelijke fractievergoeding wordt toegekend. Dus alleen het variabele deel vinden wij gewoon absoluut niet juist. En dat is ook niet in de geest van de wet. Het tweede deel is de verantwoording en de controle van de fractieondersteuning en het, zeg maar het subsidie, het voorschot, bedrag dat daar vast zit. daarin is in deze regeling een rol gegeven aan de griffier, het presidium en de voorzitter van de raad. Ik denk dat de griffier hier nooit een rol in zou moeten spelen. Die is alleen maar adviserend en ondersteunend aan raadsleden en niet controlerend. Het presidium is een orgaan dat gewoon domweg niet beschreven is in de gemeentewet. Dus dan kan je daar nooit een rol in geven. En ik denk dat ook de voorzitter van de raad zich hier eigenlijk niet aan moet wagen. En ik verwijs dan naar het concept, of tenminste de modelverordening van de VNG, zoals die gewoon op internet te vinden is. En die zegt gewoon dat je als fractie 3 maanden nadat het jaar verstreken is een verslag moet indienen. En een verantwoording met een verslag. En dat dat dan naar de accountant gaat. En de accountant die controleert dat samen met de jaarstukken. En die brengt dan advies uit aan de raad over het al dan niet correct invullen van die fractieondersteuning. En het correct gebruik, et cetera. En daarna kan de raad daar dan een beslissing over nemen. En zo hoort het ook. De raad is namelijk degene die hierover moet oordelen en niet een ander. En dat gaat dan over de uitgaven, de wijzigen van de reserve, et cetera. Maar ik verwijs dan naar de modelverordening van de VNG. En dat brengt mij meteen op de vraag, als ik dit hele verhaal lees, waarom toch vrij halstarrig afgeweken wordt van de modelverordening van de VNG op dit gebied. Als je het internet een beetje rondgoogelt, dan zie je van een heleboel gemeentes deze verordening. En dan zie je allemaal dat die vrij redelijk de modelverordening van de VNG gevolgd hebben. En dat is in dit geval dus gewoon niet. Ergo, mijn conclusie is terugnemen op louter formele zaken en het eerst consequent in het voorstel en in de regeling zetten. Onder aantekening van de opmerkingen die ik heb gemaakt. Dank u wel.
Dank u wel. De heer Jansen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Aangezien het feit dat onze voorstellen in deze verordening afgewezen worden, zijn wij als stadspartij natuurlijk niet blij met de verordening zoals deze nu voor ligt. Tot zover in eerste instantie.
Dank u wel. SP, de heer Kruijer.
Dank u wel, voorzitter. Nou, ik kan het kort houden. De ChristenUnie die heeft eigenlijk al het punt een beetje aangescherpt. En wij steunen de ChristenUnie erin. En we wachten gewoon op het antwoord. Dank u.
Dank u wel. GroenLinks, mevrouw Gijsbert.
In eerste instantie niks. Ik wacht even de beantwoording af van mijn vraag.
Mevrouw Roelink, VVD.
Voorzitter, dank u wel. Wij hebben geen aanvullende vragen.
Hartelijk dank. D66, de heer Baasta. Ja,
ik al horende naar de heer Wouters en nog even teruglezende, dan heeft hij wel een punt dat in de toelichting iets anders staat dan in de verordening zelf. Dus daar kan ik het wel met hem eens zijn dat we dat recht moeten trekken. En ik snap eigenlijk niet zo goed wat de ChristenUnie bedoelt met de rechten van de fractieassistent. Want volgens mij staat hier alle recht op informatie die aan de raadsleden ter beschikking wordt gesteld, inclusief de informatie waarop geheimhouding is opgelegd. Maar misschien dat het iets verschillend is. Ik weet dat niet. Dus daar nog even afhang van de beantwoording, dan reageer ik weer verder.
Dank u wel. CDA, de heer Bakker.
Wij wachten op de beantwoording af.
Hartelijk dank. Dan nodig ik onze griffierbedrijf.
Om met het laatste te beginnen ten aanzien van de fractieassistent. Een vraag van de ChristenUnie. En ook door een aantal andere partijen ook opgewezen. Die regeling is niet gewijzigd. De regeling zoals die hiervoor ligt is niet een aanpassing van de bestaande verordening. Dus in zoverre worden de fractieassistenten niet op een andere wijze behandeld of wat dan ook. Of toegang tot informatie sluit ik een beetje aan bij wat de fractie van D66 naar voren brengt. Dus ik weet niet in hoeverre daar een ander zicht op komt. Maar mocht de raad daar een ander besluit over willen nemen, staat het zich natuurlijk vrij. Maar als ik het verkeerd begrijp, dan hoor ik het graag.
Mevrouw Biersteken? Dankjewel.
Ik denk dat ik de verkeerde versie erbij heb, want zo bedoelde ik het ook. Van, ze hoeven voor mij echt niet aanwezig te zijn, maar dit, ze moet wel alle informatie. Ik denk dat ik de verkeerde versie voor handen had.
Hartelijk dank.
Dan is er een opmerking gemaakt over een vast en variabel deel. Het klopt dat daar opmerkingen over gemaakt zijn in het raadsvoorstel. Maar in het raadsvoorstel zijn alleen alternatieven geschetst die in een eerder stadium ook bij de raad zijn geweest. En die zijn erin opgenomen als mogelijkheden die ook bestaan. Maar dat betekent niet, zoals het ook verwerkt is, het staat er ook in dat de raad deze voorstellen heeft besloten destijds die te verwerpen. Maar ze zijn wel geschetst als mogelijke alternatieven die voor de raad voorhanden zijn. Het voorstel blijft precies hetzelfde zoals het is. Dus een vast deel. En voor de wijze van beoordeling kan ik alleen opmerken dat de bestaande praktijk is verwerkt in de verordening. Wat betreft een controle door accountant is ook mogelijk. Maar dat is destijds bij de vorige verordening afgewogen als te omvattend of te zwaarwegend. En kostenaspect wat daarbij gemoeid was. Maar nogmaals, de raad gaat over zijn eigen orde. En als die dat anders zou willen hebben, zijn er verschillende smaken mogelijk. Dank u wel.
Dank u wel. Ik ga nog even een rondje maken. Voorzitter Hamerstuk.
Ten aanzien van het punt van die vergoeding, daar sluiten we ons aan bij de woorden van de griffier.
Hartelijk dank. Trots, Hamerstuk. ChristenUnie, Hamerstuk. Meneer Wouters, behoorlijk bestuur.
Ik wil hier nog wel even op reageren. Ik weet niet of iedereen het stuk bij zich heeft, maar in de artikel 8 in de regeling zelf staat een vast deel. In de toelichting op artikel 9 staat eerst een vast deel. En daarbij is gekozen om na de verkiezing een afgestaande fractie alleen een variabel deel van de financiële bijdrage toe te kennen. En dan in de tabel staat weer een vast deel. Ik ben het met de griffier eens dat er een hele opsomming staat, maar dat is misschien ook de misvatting van mevrouw Biersteker, omdat er een hele serie dingen staat. En dan staat er aan het eind, de raad heeft op 15 november besloten deze voorstellen te verwerpen. En dat is in ieder geval voor die fractieassistent waarschijnlijk het misverstand. Maar het is niet helemaal duidelijk dat dat ook zou gelden op ad 1 de fractievergoeding. Maar even los daarvan, denk ik dat sowieso, afgezien van dat raadsvoorstel, er nog steeds in de regeling en de toelichting op de regeling verschillende dingen staan. Dus nogmaals, ik zou het even terugnemen en het nog eens even goed doornemen. En verder wat betreft het verhaal over de accountant. Ik denk dat het gewoon zuiver is dat de accountant dit controleert. En nogmaals, ik heb net geschetst dat de griffier niet die rol moet hebben. Dat zelfs de voorzitter van de raad dat niet zou moeten willen. En dat het presidium een orgaan is dat niet beschreven is in de gemeentewet. Dus die kan dat ook niet doen. Dus ik zou er sterk voor pleiten om gewoon de VNG-modelverordening eens een beetje redelijk te volgen. En dat geldt dan eigenlijk ook voor de toekenning van die. Overal wordt gesproken van een vast en een variabel deel. Dat is op zich ook vrij logisch. En ik zou dat toch in overweging willen geven. En wij staan daar sterk achter. Dank u wel.
Hartelijk dank. Meneer Jansen.
Ja, nou, je hebt net natuurlijk in eerste instantie al gehoord dat wij er niet blij mee zijn omdat onze voorstellen niet overgenomen worden, maar rondweg afgewezen worden. Dus wij willen het mee terugnemen naar de fractie en is dan ook geen hamerstuk voor ons.
En Als het geen hamerstuk is, dan wordt er in de regel aangegeven wat u dan eventueel als bespreekpunt zou willen hebben.
Nou,
de opmerking van dat uw punten niet meegenomen zijn.
Ja, dat vinden wij van ons zwaarwegende punten. Dus wij willen ons daar toch heroverwegen en kijken wat we daar verder nog mee kunnen. En meneer Wouters, die heeft ook een goed punt, vind ik.
SP, de heer Kruijer.
Hamerpunt voor ons.
Mevrouw Gijsbest, GroenLinks.
Ja, ik denk dat het goed beschreven staat en goed geregeld is in een regeling van ons. En ik denk dat op deze manier zo vastgesteld moet worden.
Hartelijk dank. Mevrouw Roelink.
Hamerpunt voor ons.
D66.
Bijna wel, bijna niet een hamerpunt. Er staan gewoon, het verhaal is niet helemaal consistent. Zeker wat dat flexibele of variabele gedeelte is. Dat staat wel goed in de artikelen, maar niet goed in de toelichting. Dus daar moet je even, dat zou ik graag gelijk getrokken hebben. En spreek dan ook niet in de tabel van een vast deel, maar gewoon, want dat impliceert dat er ook een variabel deel is. En als die dingen aangepast zijn, dan kan het wat mij betreft een hamerpunt zijn.
Hartelijk dank. CDA?
Voor ons is de namenpunt.
Prima, dan wil ik de griffier nog even een tweede instantie geven.
Nou, het is inderdaad, ik lees het nu ook even, er is ten onrechte blijven staan het vaste variabele in die toelichting. Dus alle credits voor de heer Wouders in deze. Er staat een stukje tekst onderaan pagina 6. De laatste vier regels, die moeten gewoon geschrapt worden daarin. Omdat die nog spreken van een vast en variabel deel. En als die eruit gaan, dan is het weer consistent met elkaar. Dus als de commissie daar gewoon in kan stemmen, is het gelijk geschakeld. Volgens mij is dat de redenering. Precies.
Hartelijk dank. Ik wil toch nog even meneer Wouters, die heeft net de uitleg van de griffier gehoord. Ook D66.
Ja, nee, ik begrijp het. Dan is het, het consequent, dat geeft, maar dat laat onverlet het feit dat we het niet eens zijn met ene manier van verdelen. Wij zijn voor zo'n vast en variabel deel. En het tweede is de manier van controleren dient ook zuiver en goed. En ik denk dat het financiële argument niet zo moet gelden, want dan hebben we nog een heleboel regelingen die heel anders gecontroleerd kunnen worden. Dus voor ons is dat een bespreekpunt en het wel op deze twee punten. De mate van verdeling, wat we zijn voor een vast en een variabel deel. En het andere is, waarbij dus ook de afsplitsing een onderdeel is. En het andere is de controle.
Dank u wel. En de punten van de stadspartijen blijven neem ik aan ook staan. Dan kunnen we concluderen dat de commissie in grote meerderheid voorstander was van een hamerpunt. Maar op basis van de punten die behoorlijk bestuur heeft ingebracht, willen we dan toch als een bespreekpunt gaan inbrengen bij de komende raadsvergadering. En dan wil ik dit punt hiermee afsluiten. Dank u wel. Dan heb ik een voorstel gezien, laten we zeggen, de aanwezigen op de tribune om nu eerst de vragen van de ChristenUnie te behandelen. De portefeuillehouder is ook aanwezig, dus dat maakt het allemaal een stuk makkelijker. Kunt u daarmee akkoord gaan? Goed, dan wil ik de portefeuillehouder uitnodigen om hier ook bij aanwezig te zijn. Zoals ik in het begin al heb aangegeven, heeft de fractie van de ChristenUnie een aantal actuele vragen gesteld. En dat wil ze doen in de Raadscommissie Bestuur en Middelen over het sluiten van delen van Hotel Den Helder in verband met de brandveiligheid. Ik heb al de viertal redenen aangegeven waarom dit mogelijk, waaronder dit mogelijk is. En ik kan me voorstellen dat eerst de ChristenUnie nog een korte toelichting wil geven op het geheel. En die wil ik dan ook eerst even het woord geven.
Dank u wel, voorzitter. Nou,
waar het natuurlijk om gaat, is er sprake van brandonveiligheid. Dan hoef je verder met elkaar niet meer in discussie, dan moet de zaak dicht. Op 2 december is door de organisatie die uiteindelijk ook zorgt voor het gelijkwaardigheidsbeginsel wat afgegeven moet worden voor brandveiligheid en rookwarmteafvoer, is gezegd dat er geen sprake is van een brandonveilige situatie, zelfs niet als alle segmenten in het calamiteit zouden uitvallen. Kortom, als niets het meer zou doen, dan zou er nog geen sprake zijn van een brandonveilige situatie. Een dag na de sluiting heeft ERB, dat opnieuw dus de gelijkwaardigheidsbeginsel op 15 januari zal aanleveren, het rapport daarover, aangegeven dat, dat ze zich verbazen over het feit dat de zaak gesloten is, omdat er geen sprake is van een brandonveilige situatie. Opnieuw, zelfs in de meest ernstige calamiteit, namelijk als alle activiteiten uitvallen. Nou, dat is natuurlijk die relatie met dat het natuurlijk best heel ernstig is om een hotel te sluiten. Dan moet je dan natuurlijk kennelijk daarnaast nog hele goede redenen hebben, want zo'n bedrijfssluiting. Dus vandaar dat het ons wel dienstig leek om te horen van, wat is er dan geconstateerd? In eerste instantie dus de gebreken die door TNO geconstateerd zouden zijn. Dat is namelijk het bureau dat in onderlinge afstemming de gelijkwaardigheid zou testen in dat opzicht. Dus welke gebreken zijn er toen geconstateerd en welke aanbevelingen door hetzelfde onderzoeksbureau natuurlijk gedaan zijn. Daarnaast is op een gegeven moment gekozen voor een onafhankelijk onderzoeksbureau. Nou, dan kun je je afvragen waarom dat bureau, als je het vergelijkt met ERB-groep die wereldwijd deskundigheid heeft en het bureau wat gevraagd is, wat meer een nationale deskundigheid heeft. Nou, waarom kies je daar dan voor? Wat is de reden daarvan? En dan is het natuurlijk heel essentieel om te weten op basis van welke constateringen je na 2 december gekozen hebt om dat hotel te sluiten. Dus welke gebreken waren er toen? Of hoe kan het komen dat de situatie dusdanig veranderd is dat er voor 2 december nog geen sprake van is dat je dat na die tijd wel doet? En de laatste is dan, hoe lang heeft de eigenaar van het hotel Den Helder gelegenheid gehad om te voldoen aan alle eisen? En dan moet je daarbij bedenken dat toegezegd is dat 15 januari het gelijkheidsbeginsel wordt afgegeven, wat dus een equivalent is van een certificeringstraject. Dat waren de vragen. En de belangrijkste daaronder is natuurlijk van als je dan vindt dat natuurlijk heel belangrijk is, is het dan ook niet zo dat je eerst goedkeuring moet verlenen voordat je nieuwbouw open laat gaan? En zo ja, hè, als u dat met ons eens bent, waarom een gedoogsituatie eigenlijk niet zou hebben moeten plaatsvinden. Als je ervan overtuigd bent dat dit niet de juiste werkwijze is, waarom heb je dat dan laten gebeuren? Want ik bedoel, de actie nu is natuurlijk ook al lastig. En als je vindt dat het onveilig is, dan had je er niet eens aan moeten beginnen om het open te stellen. Nou, dat in het kort eigenlijk de vragen die ik daarbij
Dank u wel. Dan wil ik het woord geven aan de portefeuillehouder in deze, de burgemeester.
Voorzitter, excuses dat ik wat verlaat ben, maar ik werd vlak voordat ik vertrok weggeroepen. Dus ik moest eerst even dat akkefietje oplossen. Laat ik in algemene zin de opmerking maken dat op het moment dat wij een handhavingstraject inzetten, we in de eerste plaats natuurlijk proberen om te kijken of de situatie alsnog gelegaliseerd kan worden. Dat doen wij altijd. Als blijkt dat dat niet kan, dan gaan we nog kijken of we de minst bezwarende, voor de burger passende oplossing kunnen vinden. Dat kan soms ook zelfs betekenen dat we onze eigen regelgeving nog eens tegen de loep houden. Om maar aan te geven dat wij in deze geen andere lijn volgen dan we bij andere handhavingstrajecten ook doen. Wij kijken altijd of we een oplossing kunnen vinden. Zo ook hier. En de tweede opmerking die ik graag wil maken is dat het door ons betreurd wordt dat deze zaak zoveel publiciteit heeft gekregen. Dat is niet te doen gebruikelijk bij handhavingstrajecten. Ik wil erop wijzen dat de heer Bos een aantal maanden zelf de publiciteit heeft gezocht. Dus als er imagoschade is aan het hotel, moet hij vooral naar zichzelf kijken en niet naar de gemeente wijzen. Wij gaan in beginsel over handhavingstrajecten nooit de publiciteit zoeken. In dit geval hebben wij gereageerd op een aantal opmerkingen die van zijn kant zijn gedaan. Dat betekent dus ook dat op het moment dat de heer Bos deze week of in enige tijd binnenkort met een wat ander verhaal komt inhoudelijk over de kwestie waar het over gaat, wij gewoon het gesprek weer aangaan. Dat ligt in de lijn zoals we dat dus altijd doen. Dan de vragen die zijn gesteld. In de eerste plaats, welke gebreken zijn door het onafhankelijke onderzoeksbureau TNO geconstateerd? Door de heer Bos is het bureau Effectis ingehuurd. Dat is een commerciële tak van TNO. Dat bureau wordt ingehuurd door de heer Bos en dat betekent dus dat wij het daarmee niet als een onafhankelijk bureau kunnen aanmerken. Hetzelfde geldt voor het door Effectis ingehuurde bureau Kalberg Huygen, die de technische kant van de brandveiligheidsinstallatie heeft bekeken. En tot slot geldt dit ook voor het door de heer Bos ingehuurde expertisecentrum Regelgeving Bouw. Wij hebben als overheid een eigen verantwoordelijkheid om tot oordeel te komen en dat betekent dus dat wij tegenover andere gerenommeerde partijen altijd ons eigen oordeel zullen moeten stellen. In de door hen overhandigde rapporten is een aantal gebreken geconstateerd. De RWA-installatie realiseert in de huidige instantie niet de beoogde condities. Namelijk ten aanzien van veilig vluchten is het zicht onvoldoende bij een aantal kritische scenario's. In de tweede plaats, de aanwezigheid van een onderbreking in de brandweer en de scheiding tussen de bowlingbaan en het atrium en de door de scheiding gestoken bus leiden tot een onvoldoende beperking van uitbreiding van brand tussen het atrium en de bowling met de aangrenzende zalen. In de derde plaats, er voldoen nog een aantal componenten en producten niet aantoonbaar aan de geldende NEN-normen. En er is geen functiebehoud aanwezig en dat betekent dus dat er geen garantie is dat op het moment dat de brand uitbreekt een aantal essentiële functies om de effecten van brand te verminderen blijven functioneren. Deze gebreken die zijn ook in hoofdlijnen bevestigd door het door ons als gemeente ingeschakelde bureau Veritas om die onafhankelijkheidstoets te kunnen uitoefenen. In 2008 heeft de heer Bos een bouwvergunning aangevraagd. Sindsdien loopt de zaak. Op het moment dat de bouw gerealiseerd is, dan gaan we kijken hoe ver het met de opvolging van de daarin gestelde eisen staat. Dan heeft de heer Bos in feite twee opties. Of je gaat NEN-apparatuur inbouwen en je laat het inbouwen door een installateur die ook aan alle eisen voldoet. Of je komt niet met dat soort apparatuur en je bouwt het zelf in of door een installateur die niet aan de gekwalificeerde eisen voldoet. In het tweede geval heb je dus de situatie die nu optreedt. Want dan moeten wij als gemeente nog een extra controle gaan uitoefenen, zowel op de apparatuur als de wijze van inbouw. Dat is een keus die de heer Bos zelf gemaakt heeft en waarvan hij dus nu de consequenties ondervindt. En de tweede vraag is, zijn er aanbevelingen gedaan door het onderzoeksbureau TNO? Door de verschillende bureaus zijn de volgende aanbevelingen gedaan ten aanzien van de RWA-installatie. Aanpassen van de rookluiken, aanbrengen van een aantal voorzieningen, zoals lichtgevende vluchtrouteaanduidingen, deurdrangers, aanbrengen van diverse brandwerende maatregelen, aanleveren van verschillende documenten, waaruit blijkt dat de installatie periodiek gecontroleerd en onderhouden wordt, en het overleggen van een programma van eisen, onderhoudscontract en certificaat ten aanzien van de brandmeldinstallatie. En op dat punt loopt het dus nu vast. In de derde plaats, waarom hebt u naast het onderzoek van TNO gekozen voor een contra-expertise door een ander onafhankelijk bureau? Ik heb het net al even aangegeven. Volgens een uitgave van de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding kan aangetoond worden dat de RWA-installatie een gelijkwaardige oplossing vormt voor de in de bouwregelgeving gestelde prestatie-eis door overhandiging van een geldig certificaat als bedoeld in dat in de regeling rookbeheersingssysteem 2002 van het Nationaal Centrum voor Preventie of, en daar moeten we dus nu op afgaan, een certificaat waarin een door burgemeester en wethouders erkende ter zake kundige en onafhankelijke onderzoeksinstelling in een schriftelijke verklaring aantoont dat dit certificaat op alle onderdelen tenminste gelijk is aan een certificaat als bedoeld onder A. Tijdens gesprek op 25 november 2010 heeft de heer Bos aangegeven dat zijn installatie niet kan worden gecertificeerd volgens de eerste weg, zoals ik zojuist heb aangegeven. En dat blijkt ook uit een door hem op deze datum overhandigd rapport van het bureau Bovema van 15 juli 2010. En dat betekent dus dat wij als burgemeester en wethouders een certificaat als bedoeld in de onder B moeten afgeven. Zoals reeds al onder de beantwoording zojuist is gesteld, merken wij de door de heer Bos ingehuurde bureaus niet aan als onafhankelijk. De verklaring die door deze bureaus zal worden afgegeven, wil het college daarom getoetst hebben door een onafhankelijk deskundig bureau. Het veiligheidsregio heeft ons geadviseerd hier een inspectieinstelling type A voor in te schakelen die deze kennis in huis heeft. Dat is dus het bureau wat we in december hebben ingeschakeld. Dat is dus onze plicht. In de vierde plaats stelt de ChristenUnie op basis van welke constateringen dan wel gebreken heeft u besloten om over te gaan tot handhaving en sluiting van het hotel. Wij hebben op 28 juli 2010 de heer Bos de last opgelegd om voor 1 september dat certificaat te gaan overleggen. Eveneens is hem de last opgelegd om als noodmaatregel de rookluiken en luchttoevoerdeuren in de geopende stand te houden. De begunstigingstermijn van dit besluit hebben wij 3 keer verlengd. Toen de heer Bos op 4 januari geen certificaat kon overhandigen en geconstateerd werd dat hij niet aan de noodmaatregel voldeed, ook niet meer wilde voldoen, heeft het college aangegeven dat het overging tot effectuering van de last van 28 juli 2010. Zo lang loopt dus deze zaak al. En dit betekent dat hotelkamers en het atrium van het hotel niet meer gebruikt mogen worden. De vijfde vraag was, hoe lang heeft de eigenaar van Hotel Den Helder gelegenheid gehad om te voldoen aan alle eisen? En dat is maar vanaf welk moment je gaat tellen. De bouwvergunning is in 2008 afgegeven. De eigenaar is in augustus-oktober 2009 erop gewezen dat hij de RWA-installatie diende te certificeren. Nadat in het voorjaar van 2010 beloofd was dat het college inzicht zou krijgen in dat certificeringstraject en dat niet gebeurde, heeft het college op 26 april het voornemen tot opleggen van bestuursrechtelijke sancties opgelegd. Dat werd dus op 28 juli 2010 gevolgd door het opleggen van de last, waarbij de begunstigingstermijn liep tot 1 september. Daarna hebben wij dus nog 3 keer de termijn verlengd, te weten tot 1 oktober 2010, 1 december 2010 en 4 januari 2011. Dan de vraag, bent u met ons van mening dat voorafgaand aan in gebruikname van een gedeelte van de nieuwbouw er eerst goedkeuring verleend dient te worden door de gemeente als het gaat om de brandveiligheid? Het antwoord daarop luidt dat door het open laten staan van de rookluiken en luchttoevoerdeuren in het atrium kon deze worden aangemerkt als een buitenruimte, net als voor de bouw van het atrium en daardoor was de brandveiligheid van het hotel niet in het geding. Zolang de brandveiligheid niet in het geding is, hebben wij ook geen reden om het gebruik van het atrium en de hotelkamers te verbieden. En daarmee, voorzitter, heb ik ook de laatste vraag beantwoord van de ChristenUnie. Dat betekent dus, samenvattend, dat de heer Bos in onze optiek bewust de keuze heeft gemaakt om ander materiaal te gebruiken dan te doen gebruikelijk. Bovendien het niet door een erkend installateur te laten installeren, maar door iemand anders. Daarmee heeft u dus over zich afgeroepen dat wij een traject in moesten gaan om het alternatief van het automatisch verlenen van een certificaat te gaan toetsen. Vervolgens zijn wij een aantal keren met elkaar in gesprek gekomen op het moment dat zich een nieuwe omstandigheid voordoet, dat die wel iets had aangebracht, maar vervolgens hebben wij eind december moeten constateren dat hij een aantal beloftes om de gelijkwaardigheid aan te tonen en de berekeningen te laten zien, niet kon of wilde nakomen. En bovendien heeft hij datgene waardoor de veiligheid van hotelgasten, brandweerpersoneel en anderen kon worden gegarandeerd, namelijk het open laten staan van de luiken, expliciet verworpen als optie. En daarmee stond voor ons geen andere weg meer open dan uitvoering te geven aan het besluit dat we afgelopen zomer hebben moeten nemen.
Dank u wel. Nou, we zijn bijna binnen de 10 minuten die voor de actuele vragenronde te boek staat gebleven. Ik wil toch de ChristenUnie nog gelegenheid geven tot een eventuele korte aanvullende vraag. Of dat ze tevreden zijn met de uitleg van de portefeuille.
Dank u wel. Ik heb geen behoefte aan nader aanvullende vragen. Het zal zijn vervolg wel hebben. Het enige is dat ik een opmerking wil maken over het feit dat ik het wat naïef vind om te denken dat je daar geen rugbaarheid kunt geven. Want je moet een hotel sluiten. Dus ik bedoel, je kan niet anders dan rugbaarheid daaraan geven. Het heeft met offshore te maken. Je moet het zelfs aan iedereen aankondigen. Dus dat lijkt mij dat je dat niet van buiten kunt, dan dat je daar gewoon rugbaarheid aan geeft. Maar de rest zal zijn beslag verder krijgen, denk ik.
Dank u wel. Dan wil ik hiermee de actuele vragen afsluiten. Ik wil nu voor u reageren, toch nog?
Ik reageer op het verwijt dat de heer Bos de gemeente maakt dat wij voor imagoschade zorgen. En ik wil u erop wijzen dat het de heer Bos was die afgelopen zomer ruimschoots en in zeer denigerende woorden, maar dat laat ik allemaal langs me afglijden als het om de zaak gaat, de gemeente kapittelde over haar handelwijze. En ik hoop u te hebben laten zien, a, dat wij de publiciteit niet zoeken, zoals we dat nooit doen bij handhavingsgevallen. En in de tweede plaats, dat wij op elk moment het gesprek weer aangaan dat de heer Bos zich bij ons meldt.
Dank u wel. Dan zijn hiermee de actuele vragen van de ChristenUnie afgesloten. En dan gaan we verder met agenda punt 4. En dat is het voorstel tot de vaststelling van de eerste wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord. Even achtergrondinformatie. Op 1 oktober 2010 is de wet Veiligheidsregio's in werking getreden. Om te kunnen voldoen aan de nieuwe wet dient de bestaande gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord op een aantal punten te worden aangepast. Het college van burgemeester en wethouders biedt de raad hiertoe dit voorstel aan. En wederom wordt de commissie gevraagd om een advies aan de raad uit te brengen. Wie mag ik hier over het woord geven? CDA? De heer Bakker?
PBG, geen vraag over.
Kijk, dat gaat mooi. D66, de heer Baanstra.
Ja, dank u voorzitter. En wij sluiten ons aan bij de vorige spreker.
VVD, mevrouw Roelink, ik heb een hoop. Stille hoop.
Helaas, dan moet ik u teleurstellen. Voorzitter, dank u wel. We hebben wel een vraag. Waarom is in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord, zoals de Nationale Wet Veiligheidsregio's voorschrijft, niet voor een regiobrandweer gekozen? Kan de burgemeester aangeven wat de overwegingen zijn geweest om tot deze keuze te komen en wat de voordelen en nadelen hiervan zijn voor de regio in het algemeen en voor Den Helder in het bijzonder? En dan heb ik eigenlijk nog wel een opmerking over de termijn. De raad heeft slechts 6 weken de tijd om met de zienswijze op de jaarrekening en accountantsverklaring van de veiligheidsregio te komen na ontvangst van deze stukken. Kan de raad van Den Helder erop vertrouwen dat deze krappe deadline in de planning wordt gehaald, zodat haar zienswijze op tijd bij de ontwerpjaarrekening van het dagelijks bestuur van de veiligheidsregio wordt gevoegd? Dat waren de 2 vragen.
Hartelijk dank. GroenLinks, mevrouw Gijsbrets.
Ja, dank u wel. Wij zijn het eens met de, of tenminste, daar kan je het bijna niet mee oneens zijn met de wijziging. En ook de vraag van de brandweer, wat hier zo in beschreven stond, hadden wij ook wel vragen over. En de fractie van GroenLinks zou ook eigenlijk wel willen of het mogelijk is om een presentatie van de hele veiligheidsregio te hebben en welke veranderingen en waar we inderdaad dan als centrum, gemeente in Noord-Holland of in de kop van Noord-Holland mee te maken hebben. In de eerste wijziging van de gemeenschappelijke regeling staat in artikel 5 de commissaris van de koning. Volgens mij moet het koningin zijn. Moet u even aanpakken. Ja, dat is een beetje vooruitlopend.
SP?
Wij hebben geen vragen, voorzitter.
Hartelijk dank. Stadspartij?
Geen vragen.
Meneer Wouters, behoorlijk bestuur.
Ja, dank u. Ik zal het ook kort. Ik stel vast dat we eigenlijk dezelfde vraag hebben als de VVD. Maar ik wil het eigenlijk wat breder trekken. Want in die brief van het dagelijks bestuur staat dat er niet gekozen is voor regionalisering. Hè? Dat is wat breder dan alleen de regio brandweer. En de vraag is dus, waarom is daarvoor gekozen? Omdat dat nou specifiek de consequenties die verder in het raadsvoorstel staan tot gevolg hebben. Dat is het.
ChristenUnie. Trots. Partij van de Arbeid. De heer Cassander.
Ja, dank u voorzitter. Nou, waren dezelfde vragen waarom er niet gekozen is voor een regio brandweer en gemeentebrandweer. En wat zijn nou daarvan de consequenties?
Hartelijk dank. Dan wil ik wederom het woord geven aan de portefeuillehouder.
Voorzitter, de gemeente Den Helder is voor regionalisering van de brandweer. Dat is al jarenlang zo. En hoewel ik nieuw portefeuillehouder ben, moet ik u zeggen dat ik dat standpunt ook met verve heb verdedigd. Waarom? Omdat we op een aantal van terreinen samenwerken binnen de regio. En op het moment dat er zich een calamiteit voordoet, we kunnen Moerdijk van vorige week weer in herinnering roepen, dan moet toch de hele regio haar mannetje staan. Dus ligt het eigenlijk voor de hand om ook dat onderdeel van de hulpverleningsdiensten, wat ons betreft, vanuit Den Helder, en de brandweercommandant is het daarmee eens, ook te gaan regionaliseren. Dat geeft een groot aantal voordelen in ons perspectief. Het is echter zo dat een aantal collega's van mij die overtuiging nog niet heeft. Die zeggen van ja, maar we weten nu wat we hebben. We weten nog niet helemaal wat we krijgen, omdat een aantal brandweerkorpsen nog wel wat problemen heeft. En zou het dan niet het gevaar zijn dat we als het ware hele goede korpsen gaan vermengen met korpsen waar nog een aantal problemen is. En dat de gemiddelde kwaliteit daardoor toch wat achteruit zou kunnen gaan. Er zijn nog wat andere argumenten die een rol spelen. Men wil een dergelijke hulpinstantie het liefst zo dicht mogelijk bij de eigen burgerij houden. De burgemeester staat dicht bij de burgerij. En ik vind het ook wel begrijpelijk. Het is net als de discussie vroeger met de politie, dat men eigenlijk zegt, nou, wij willen eigenlijk ook wel graag zelf daar de prioriteiten in kunnen blijven stellen. Maar vanuit Den Helder zien we daar die tegenstelling niet. Vandaar dus dat wij eigenlijk vinden dat die brandweer helemaal geregionaliseerd zou moeten worden. Daar is dus nog geen meerderheid voor binnen de veiligheidsregio. Echter, de Tweede Kamer heeft nu opgelegd en geëist dat die regionalisering van de brandweer gewoon nu wordt uitgevoerd. Nu is het wel zo dat op tal van terreinen de brandweer inhoudelijk voor wat het werk betreft en opleiding betreft en scholing al heel erg veel samenwerkt. Dat heeft collega Nijpels, die een aantal van u nog wel kent en burgemeester is van Opmeer, ertoe gebracht om in de openbare vergadering van de veiligheidsregio een motie te doen aannemen waarin hij nog eens in de richting van de Tweede Kamer ventileert dat er eigenlijk al zoveel gebeurt dat deze motie van de Tweede Kamer niet had gehoeven. Nou, ik denk dat ik wel ongeveer weet hoe de minister en de Tweede Kamer daarop zal reageren. Dus, wat zei ik laatst ook alweer, alle mooie dingen gaan in stukjes. Hier dus ook. Wij zullen naar een regionalisering van die brandweer, vermoed ik, overgaan. Maar dan moet er nog enig meer draagvlak worden georganiseerd in onze veiligheidsregio. En nou, mijn argumentatie heb ik ook al wel eens een keer op mijn weblog opgeschreven waarom ik eigenlijk vind dat dat gewoon zou moeten. En ik denk dat de Tweede Kamer dat nu ook gewoon gaat afdwingen. En de minister ook. Nou, dat voor wat betreft dat punt. Dus dat zal nog wel weer leiden tot een aanvullende notitie over enige maanden. En dan nog de vraag over de zienswijze van de Raad. U moet in de gelegenheid zijn om er een oordeel over te geven. Dus wij hebben ervoor te zorgen dat u die stukken op tijd krijgt. Daar doe ik dus een toezegging op.
Dank u wel voor de beantwoording. Ik kijk nog even rond. En ik vraag ook meteen om een advies uit te brengen. Wederom, CDA.
Hamerpunt.
D66. VVD.
Hamerpunt.
GroenLinks.
Hamerpunt als, niet als. Zegt de burgemeester ook een presentatie of een iets van de veiligheidsregio toe?
Hartelijk dank. SP.
Hamerpunt.
Stadspartij.
Hamerpunt.
Behoorlijk bestuur.
Ja, hamerpunt onder de aanvullende vraag. Zijn er dan nog meer dingen dan alleen de brandweer die nu niet geregionaliseerd worden vanwege die brief van het dagelijks bestuur? Want die kiest in zijn algemeenheid voor niet regionaliseren. Het gaat alleen om de brandweer. Hamerstuk.
Hartelijk dank. ChristenUnie. Trots. Partij van de Arbeid. Prima. Dan kunnen we concluderen dat het een hamerpunt is en dat er een toezegging is voor een presentatie. En dan wil ik dit punt afsluiten. Dan gaan we verder met agenda punt 8. En dat is het voorstel over het rapport van de Rekenkamercommissie Den Helder. Doe mee onderzoek, de afhandeling van de meldingen. Wederom voor de nog resterende mensen op de tribune. De Rekenkamercommissie die Den Helder heeft onderzoek gedaan naar de afhandeling van de meldingen over de openbare ruimte. Ik wil opwijzen dat de commissie die heeft 6 december 2010 het rapport al besproken. En op basis van deze bespreking is een raadsvoorstel geformuleerd, wat nu ter beoordeling ligt. En ik wil dus de commissie de gelegenheid geven om hier nog even op te reageren. En ja, natuurlijk wel met de opmerking van dat laten we alsjeblieft niet de hele behandeling van de vorige keer overdoen. En of we misschien gewoon de aanbeveling kunnen overnemen. De heer Cassander.
Ja, wat mij betreft akkoord.
Hartelijk dank. Meneer Wouters.
Ja, ik denk dat er voldoende ruimte is om voor verbetering. Dus ik zou zeggen aan de slag. Akkoord.
Prima.
Hamerpunt.
Fantastisch. Hartelijk dank. Nou, dan kunnen we concluderen dat dit stuk ook als hamerpunt naar de raad gaat. En dan blijven nog een drietal punten over. De besluitlijst, nou, die is ter kennisname. De termijnplanning, ook ter kennisname. En dan blijft nog de sluiting over. En ik wil u allen hartelijk danken voor deze vergadering.